Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
Want ze waren op een belangrijk moment even met z'n tweeën weggegaan. En ik proefde dat er iets aan de hand was. En toen zij mij dit vertelde, ja, was het toch een mengeling van opwinding natuurlijk, maar ook ongeloof.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend, onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama en Nieuwe Revue. Ja Frans, het recept, simpel. Ja. Eén journalist per keer, hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet uiteraard gepubliceerd zijn. Nog meer vereisten?
Nou, ik vind een van de vereisten is ook wel dat het amusant is. Ik moet me er echt bij amuseren. Een lach, een traan, whatever.
Oké, dus zolang jij geen sparkle in je ogen hebt tijdens dit gesprek...
Als ik me aan het vervelen ben bij het lezen van een verhaal, dan schieten we het af.
Ja, dat...
Maar dat is deze keer niet het geval hoor. Dit was één constante sparkle.
Ja, hè? Ja, dit was een verhaal, sterker nog, waar heel Nederland destijds van smulde.
Fantastisch.
Ja.
Ja.
Alle verhalen en journalisten op rij vormen eigenlijk een beetje onze eigen kleine journalistieke Hall of Fame. De journalist die we dit keer hebben uitgenodigd, Frans, die was eigenlijk gedurende zijn onderzoek en het schrijven van de verhalen bang om afgeluisterd te worden. Heb jij die angst ook wel eens gehad in jouw carrière?
Nou, ik heb de angst niet zozeer gehad, totdat ik erachter kwam dat ik afgeluisterd werd. Ik kreeg op een gegeven moment bezoek van de recherche. Ik ontving iedereen, hè, criminelen, politie, zangers, whatever. Hè. Iedereen die bij mij op bezoek wilde komen, mocht op bezoek komen. En tijdens het bezoek van de recherche waren ze een heel telefoongesprek dat ik met een crimineel had gevoerd, daar waren ze uit aan het citeren.
Oh.
Dus toen kwam ik er opeens achter. Hé, verdomme, ik word afgeluisterd.
En dat had je niet gemerkt destijds?
Nee, had ik helemaal niet gemerkt. Ik was nooit paranoïde, daarna wel. Daarna heb ik geen enkel belangrijk gesprek meer gevoerd per telefoon. Sprak ik gewoon af met mensen, daar en daar. En nooit meer over de telefoon. Dus ik ben daardoor paranoïde geworden.
Raar besef ook eigenlijk, dat je dat ineens...
Ja, het had iets... Het was geen verkrachting hoor, dan overdrijf ik. Maar het was gewoon wel heel raar dat mensen mee hebben geluisterd naar wat ik aan het vertellen was over de telefoon. En ze interpreteerden dat ook nog heel erg verkeerd. Hè? Ze hadden het idee dat ik gechanteerd werd door deze crimineel, wat absoluut niet zo was. Dus... Dat was een pijnlijke episode, vond ik.
Ja, en dat veranderde dus alles wat je daarna deed?
Daarna werden zelfs telefoons uit de kamer gelegd, gewoon dat er niet meer afgeluisterd kon worden.
Oké. Okay.
Dus zo maken ze je paranoïde.
Ja. We gaan naar onze gast. In de studio dit keer Tjeu Vaassen. Welkom Tjeu.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Even een kleine bio. Je begon als redacteur bij het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP. Je werd daarna redacteur en adjunct hoofdredacteur bij HP De Tijd. Nu werk je als verslaggever bij het Financiële Dagblad. Daarnaast geef je ook nog les aan de School van Journalistiek, toch?
Is alweer even geleden.
Heb je wel gedaan. Waarom ben je eigenlijk ooit journalist geworden?
Nou, ik weet niet. Misschien dat ik ooit een heel erg groot compliment kreeg van mijn lerares op de lagere school over een opstel. En dat ik daar zo door gevleid was dat het me altijd bij is gebleven. Nou, plus, het is natuurlijk gewoon een heel leuk schrijven. De creativiteit en schrijven zelf. En de ongebreidelde nieuwsgierigheid. Ik bedoel, overal. Het komt eigenlijk nooit voor dat ik iemand wil spreken en dat niet lukt.
Nee.
Nou, vind je zo mooi? Een voorrecht.
Ja, absoluut. Ja. Wat is er zo mooi aan schrijven?
Nou, puzzelen. Het zorgen dat het begrijpelijk is, het toegankelijk is, dat de woorden op de juiste plek staan, dat de alinea's kloppen. Ja.
Je was dus een goede schrijver. Was je ook onmiddellijk een goede journalist?
Oei.
Er zit wel een verschil, hè, tussen een schrijver en een journalist. Hè?
Nou, dat heeft ongetwijfeld even geduurd. Het doorvragen, het zoeken. Maar die nieuwsgierigheid helpt natuurlijk wel een hoop. Hè? En ik wil wel dingen snappen, dat heb ik nog steeds. Ik wil wel dat het klopt, dus ik vraag wel door. En ik ga nog naar een tweede of een derde bron. Dat doe ik altijd wel, ja.
Okay. Joe, toen we je vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière, dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
Ja, dat is natuurlijk in mijn geval wel vrij evident. Hè, want dat schiet toch wel met kop en schouders boven de andere stukken uit die ik heb geschreven.
Ja. Waarom is het dit geworden?
Nou, dit was toch wel spectaculair in die zin dat het echt Nederland 3 weken, 4 weken bezig hield. En op de voorpagina van kranten stond, op het journaal mee opende. Nou, dat was toch wel heel, heel vlijend en ook wel heel, nou, amusant.
Ja. Ja. En mooi om mee te maken ook.
Ja, nee, daar hebben we ook, ik niet alleen, maar hebben we toch echt wel van genoten.
Ja. Ja. Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat werd op 13 februari 2003 gepubliceerd in het blad HP De Tijd. De titel van het verhaal is De Prinses is Boos. Het is deel 1 van een 4-delige serie die uiteindelijk gebundeld is in het boek Oranje Bitter. En in het verhaal vertelt prinses Margarita, de dochter van Irene, dus eigenlijk een nichtje van Beatrix, hoe zij gebroeierd is geraakt met de koninklijke familie, omdat ze niet blij waren met haar verloving met Edwin de Roy van Zuidewijn. In de reeks vertelt het stel hoe ze zijn bespied, hoe er dossiers over Edwin zijn opgevraagd, hoe ze zijn gepest, zwart gemaakt, hoe er tegen ze is gelogen. En in lange gedetailleerde gesprekken hebben Margarita en Edwin aan jou, Tjeu, verteld wat ze is overkomen. Een uniek verhaal. Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam het verhaal tot je?
Het kwam tot mij via de toenmalige hoofdredactie van HP De Tijd. Henk Steenhuis en Gerard Mulder. Die waren benaderd. En die kwamen met een spectaculair verhaal terug. Ze waren wel enigszins opgewonden, merkte ik. En die vroegen uiteindelijk aan mij om het op te schrijven.
En ze werden actief benaderd?
Ja.
Door Margarita en Edwin?
Ja, er zat nog iemand tussen.
Oké. Okay.
En die had hun gepolst. En zij hadden een keer een oriënterend gesprek gevoerd. En het tweede oriënterende gesprek heb ik gevoerd samen met Henk. In Vinkeveen, in een hotel. En daar maakten we kennis met Margarita en Edwin. Dat herinner ik me nog heel goed. Hè? De gordijnen werden even gecheckt of de gordijnen goed dicht waren. Of er niet ergens nog een microfoon stond. Dus ze waren echt behoorlijk geagiteerd en gespannen.
Ja. Maar wacht even.
Ja. Waarom kwamen Henk en Gerard bij jou terecht? Waarom vroegen ze jou om dit verhaal te maken? Ik bedoel, jij was...
Ik was economieverslaggever. Ja. Nou, misschien vonden ze economie niet zo belangrijk. Nou, ja, ik heb dat natuurlijk wel eens gevraagd. Een heel helder antwoord heb ik daar ook niet gekregen. We hadden meer mensen, die kandidaten daarvoor. Misschien komt het wel omdat ik wel enig geduld heb. En dit verhaal vroegt wel om geduld. Om met hun heel die dingen langs te lopen. Was wel een geduldklus. Het heeft ook een half jaar geduurd uiteindelijk voordat we zijn gaan publiceren.
Maar het was dus niet omdat zij wisten dat jij wel interesse had in het Koninklijk Huis bijvoorbeeld?
Nee, nou, ze hadden kennelijk het vertrouwen dat ik het goed kon opschrijven en dat ik dit project goed, tot een goed einde kon brengen.
En hoe was dat gesprek? Want ik kan me voorstellen, je wordt dan bij twee hoofdredacteuren geroepen. Dat is altijd wel even een momentje, toch? Als je het kantoor...
Krijg ik op een donder?
Wat is er aan
de hand? Er hing wat in de lucht. Ik merkte al dat er iets in de lucht hing, dus ik had alles gepolst en toen werd ik in vertrouwen genomen. Ja, en
zij waren duidelijk dus iets met iets bezig.
Ja, Want ze waren op een belangrijk moment even met z'n tweeën weggegaan. En ik proefde dat er iets aan de hand was. En toen zij mij dit vertelde, ja, was het toch een mengeling van opwinding natuurlijk, maar ook ongeloof.
Weet je nog hoe ze het je vertelde? Je werd in het kantoor geroepen.
In de kamer van Henk. En ze vertelde me dat, ja, we hebben nu toch wel iets. Ja, ik weet dat natuurlijk 20 jaar geleden, hè, welke woorden ze gebruikte. Maar wat ik zeg, een mengeling van ongeloof en opwinding. Van we hebben nu echt iets heel bijzonders.
Maar zeiden ze meteen waar het om ging?
Of ja, natuurlijk. Of... Ja. Nee, ze vertelde meteen dat het ging om een dochter van Irene. En dat hij gebrouilleerd was met de familie. Door haar man. Dat hij werd tegengewerkt. Afgeluisterd. Dossiers opgevraagd. Nou, de hele riedel. In essentie was die bekend. Alleen, het was hun ook meteen duidelijk. We kunnen dit niet zo als een interview publiceren. We moeten op zoek naar documenten. En ondersteunend materiaal. Om te kijken hoe geloofwaardig is dit.
Kreeg jij zwijgplicht opgelegd?
Nou, zo zou ik het niet zeggen, maar het was iedereen duidelijk dat we hier heel voorzichtig mee moesten omgaan, omdat het Koninklijk Huis van niks wist. En we waren natuurlijk wel bevreesd dat als het Koninklijk Huis hiervan zou horen, dat er God mag weten welke maatregelen genomen zouden worden om te voorkomen dat we dit verhaal konden publiceren.
En bij jou was duidelijk dat je dit soort verhalen niet in de kroeg verder zou vertellen, hè?
Ja, nee, dat was heel duidelijk. Nee, dus ja. Het was ook op enig moment wel vervelend. Want collega's werden natuurlijk nieuwsgierig. Waar ben je mee bezig? En ik kon niks zeggen. Toen dat helemaal naar buiten kwam, toen had iedereen daar alle begrip voor. Maar tot die tijd leidde dat wel eens een beetje tot irritaties. Doe niet zo gek, doe niet zo geheimzinnig.
Maar wist jij eigenlijk meteen wie Margarita was?
Nee, ik had wel één keer een stuk in de Telegraaf gelezen. Want er hadden een paar stukken in de Telegraaf gestaan. Al over gedoe bij een huwelijk. En ook dat zij niet uitgenodigd waren bij de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima. Dus ik had wel vaag een belletje ooit eens horen rinkelen. Maar dat was het dan ook.
En jouw kennis van het Koninklijk Huis was ook...
Van normale... Wat we allemaal een beetje weten natuurlijk. Ik wist natuurlijk wel bijvoorbeeld iets over Irene. Dat hij de ambitie naar horen zeggen had gehad om koningin van Spanje te worden. Dat de huwelijk met haar man Hugo de Bourbon de Parm mis was gelopen. Dat soort dingen wist ik wel. Ja.
Je werd dus bij de hoofdredactie geroepen. Zij zeiden van we kunnen praten met Edwin de Roy van Zuidwijn en Margarita over wat er allemaal speelt. Binnen de koninklijke familie en hoe ze zijn tegengewerkt. Dacht jij toen meteen, waarom eigenlijk willen ze met ons praten?
Dat was me heel snel duidelijk. Hè? Ze vertelde meteen, we hebben overal hulp gezocht. We hebben brieven geschreven, ook aan de koningin. We hebben gesprekken gehad met de koningin. Of Margriet had een gesprek gehad met de koningin Beatrix. We hebben brief geschreven aan de ombudsman, aan de premier. En we krijgen nul op ons request. Ons rest niks anders dan publiciteit zoeken.
Want waar waren ze zo boos over?
Nou, ze waren boos over een hele reeks van dingen. Dus daar moest je natuurlijk ook nog een beetje zoeken wat nou het belangrijkste was. Achteraf het belangrijkste was dat het dossier van Edwin gelicht was bij de sociale dienst. En dat was de informatie die daarin gevonden was. Bijvoorbeeld dat hij een patiënt met AIDS had geholpen. Dat werd tegen hem gebruikt. Want de suggestie ontstond, is hij zelf niet homoseksueel? Is hij zelf niet besmet met het HIV-virus? Kan hij niet de prinses ook besmetten met het HIV-virus? Dat waren vragen die hij voor de voeten geworpen kreeg. En waarvan hij eigenlijk geen idee had in eerste instantie. Waar komt dit vandaan?
En hij dacht, dat komt vanuit de familie van Margarita.
Dat was zeker, want dat was het verwijt. Die vraag kreeg hij van de vader van Margarita. Maar ik dacht, hoe komt die man hierbij? Waar heeft hij dit vandaan? En toen viel op enig moment na een telefoontje viel het muntje. Dit moet uit mijn dossier bij de sociale dienst komen. Hij had een jaar of wat een uitkering gehad. En had wat vrijwilligerswerk gedaan. Dit moet hieruit komen. En dat bleek achteraf, na 3-4 weken, bleek dat inderdaad ook het geval.
Jullie zaten in Vinkeveen bij elkaar, die eerste ontmoeting. Hebben jullie toen spelregels afgesproken? Gaan we doen?
Nee, zo snel ging het toch niet. Nee, dat was nog toch verkennend. Alleen heel snel hadden we door. We moeten dit echt in chronologie. Want zij waren geëmotioneerd natuurlijk. Hè? Dus ze gingen van B naar Z en van Z terug naar halverwege het verhaal. Dus dit moesten we in chronologische volgorde gaan doorlopen met stukken erbij. Dus toen hebben we vrij snel bedacht, wij komen naar Frankrijk. Dus Henk Steenhuis, de hoofdredacteur en ik zijn alle twee naar Frankrijk gegaan, waar zij een kasteel hadden op dat moment. Hè, Château de Bartas. En daar zijn we, we hadden wel een hotel, maar daar gingen we iedere ochtend heen. En dan hebben we dus 's ochtends en 's middags langere interviewsessies gedaan. En echt geprobeerd in chronologische volgorde dat door te lopen. Gewoon van wanneer gebeurde dit, wanneer, hoe leerden jullie elkaar kennen. Tot en met wanneer had Margarita dat cruciale gesprek met Beatrix. En nou ja, eigenlijk gewoon een feitenrelaas zou je kunnen zeggen.
En toen holden jullie van de ene onthulling in de andere.
Ja, nou ja, je mond viel natuurlijk af en toe open, hè, van wat ze vertelden aan details. En je zat ook voortdurend je af te vragen, wat kunnen we opschrijven, wat niet. En ja, daar waren we wel van bewust.
Hoe bedoel je dat? Konden we wel alles opschrijven?
Sommige dingen vind je het te dun, ongeloofwaardig. Vond je dingen te veel geroddel? En in welke mate? We vonden ook, het moet staatsrechtelijk relevant zijn.
Oké.
Okay. Dus wij hadden wel echt het idee, we zagen Edwin als een klokkenluider. En dat is wel belangrijk. Veel mensen herinneren zich dit niet goed. Edwin was een klokkenluider en die zegt, het koningshuis is een staat in de staat. Niemand controleert het koningshuis. En Margarita beaamde dat in feite. Ze kunnen doen en laten wat ze willen. Ze kunnen zelfs een geheime dienst op ons afsturen. En dat was het staatsrechtelijke belang. Dat was het grotere maatschappelijke belang. Dat moesten we natuurlijk onder het voetlicht brengen.
Want net zoals dat rechtvaardigde het verhaal. Hè? Ik bedoel... Je wilde niet een soort privé-story-achtig rollenverhaal hebben waar je ook genoeg materiaal voor had.
Nee, dat kregen we allemaal in de schoot geworpen, inderdaad. Maar zelfs bij sommige van die rollen wil je eigenlijk nog aangeven wanneer was het relevant en wanneer niet. Maar het staatsrechtelijke belang, daar ging het om. Hè. Dus het Koningshuis had hun bespioneerd. Achteraf is dat dus vast komen te staan. Hè. Dat moeten we misschien daar nog over hebben, maar dat was cruciaal. Het Koningshuis heeft de belastingpapieren in kunnen zien van Edwin. Het Koningshuis had al dan niet afgeluisterd, of in opdracht van het Koningshuis is afgeluisterd. Dat is dan niet bewezen, maar die andere dingen zijn wel bewezen.
Net zoals
achteraf.
Dat sociale dienstdossier dat gelicht is, waar ze ook natuurlijk anders niet bij hadden gekund.
Nee, dus dat is gedaan door de BVD, denk ik, als ik me goed herinner. Of door er waren twee geheime diensten. Er was ook een dienst beveiliging Koninklijk Huis. Die had ook nog de gangen van Edwin nagegaan. En vergeet niet, in eerste instantie werd dat op hoog niveau ontkend. Hè? Dus iedereen ontkende dat. De koningin had dat in een gesprek ontkend met Margarita. Kok had het zwart op wit, dus de premier had het zwart op wit ontkend. De minister van Binnenlandse Zaken had het zwart op wit ontkend. En de minister van Justitie had het zwart op wit ontkend. Dus wij hadden wel zoiets van, klopt dit verhaal over dat lichten van die sociale dienst dossier, klopt dat wel? Nou, het bleek uiteindelijk te kloppen. Dus er was gewoon gelogen door de koningin, door Kok, door twee andere ministers en de premier. En uiteindelijk hebben zij natuurlijk ook een excuusbrief gekregen over die leugens. Ja, dat maakte natuurlijk, was voor ons heel belangrijk dat dit na 3-4 weken naar buiten kwam. Want dat gaf aan dat het verhaal staatsrechtelijk relevant was. En het heeft ook consequenties gehad.
Wanneer wist je dat je dit staatsrechtelijke falen, of hoe je het moet noemen, op het spoor was? Was dat al echt helemaal in het begin? Of heb je daar heel veel extra research voor moeten doen?
Nou, je moet voortdurend wegen. Want zij hadden één brief van Hugo de Bourbon, de Parm, waaruit je dat min of meer kon afleiden dat hij dat wellicht gebeurd was. Maar daartegenover zaten 4 keiharde ontkenningen. Ja, dan moet je gaan wegen.
Van niet de eerste de beste.
Nee. Dus dan moet je wegen van, goh. En dus dan heb je steeds opnieuw heb je dat gesprek. Hoe geloofwaardig is dat? Uiteindelijk hebben we het gewoon opgeschreven zoals ik het nu vertel. En na 3 weken gaf Balkenende een persconferentie waarin hij eerst heel boos werd op Margarita. En toen zei, trouwens, we hebben inderdaad dat dossier bij de sociale dienst is inderdaad opgevraagd. En dat vind ik heel logisch. Maar dat was helemaal niet logisch. En dat vond de Kamer ook helemaal niet logisch. Want hij had het tenslotte eerder, was het op hoog politiek niveau ontkend.
Er zijn nu misschien ook luisteraars die denken, nou, als ik bij de koninklijke familie zou zitten en er zou een nieuw familielid toetreden, zou ik ook even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben.
Ja, die zijn er heel veel, weet ik uit ervaring. Mensen die zo denken, ja. En dat mag ook. En ik denk ook, trouwens dat zegt Edwin en Mariette, zeiden ook alle twee, dat is ook prima. Daar hadden we ook graag aan meegewerkt. Maar niet achter ons rug om materiaal verzamelen en dat dan tegen ons gaan gebruiken. Want dan heb je kennelijk een andere agenda. Dan is niet eens nagaan wie komt er in de familie. Nee, dan is de opzet een ander, namelijk die relatie ondermijnen.
Ja, want tegen ons gebruiken. Kan je dat eens toelichten? Wat werd er allemaal gelicht wat tegen ze gebruikt werd?
Nou ja, kijk, als tegen jou gezegd wordt... Je hebt een relatie met de prinses, maar ben je eigenlijk niet homoseksueel? Heb je niet HIV? Nou, dan doet dat toch wel wat met je. Want de oprechtheid van je gevoelens worden natuurlijk ondergraven. Edwin had een bedrijf, uiteindelijk twee bedrijven. En opeens merkte hij dat hij de opdrachten waar hij mee bezig was, die liepen vast. En bedrijven trokken zich terug. Mensen uit zijn omgeving trokken zich terug. En dat had te maken met die roddels die de rondgang deden over hem, dat hij niet betrouwbaar was. Ja.
Wat was de reden waarom dat ze hem niet in de koninklijke familie wilden? Ik bedoel, was het een lul? Was het weet ik veel wat? Deugde niet echt niet?
Iedereen die beelden weet, het is een stevige persoonlijkheid, om het maar zo te zeggen, met wie je ruzie kunt krijgen.
Zeg je het wel heel vriendelijk?
Ja, nee, zeker. Want wat uiteindelijk hebben ze ons op enig moment ook voor de rechter gedaagd. Nee, maar dat is ook zo. Maar er speelt echt wel meer dan dit. Kijk, hij was wat ouder dan de neven van Margarita. Er waren 11 kleinkinderen, daar zijn 8 jongens van. Dus dat was echt een beetje een jongenscultuur. En daar kwam hij in die jongenscultuur. Een beetje, zoals hij dat schetst, corporale cultuur, waar hij zich helemaal niet prettig bij voelde. Hij was ook wat ouder en liet zich niet de wet voorschrijven door die jonge prinsen. Ja, dat botste.
En geef eens een voorbeeld van hoe botsten die culturen?
Hij vertelde dan in die afleveringen vertelt hij dat gepoch met dure horloges. De Rolex, hubblepub die ze aan elkaar lieten zien. En de auto dit en dat hij daar helemaal niks mee had. En ook een beetje de pesterij van, goh, Edwin, je zegt dat je gepromoveerd bent. Daar klopt natuurlijk geen biet van. En hij voelde zich voortdurend niet serieus genomen. En daar reageerde hij stevig op, denk ik. Ja,
ja, want hij aarzelde ook niet om uit te halen richting onze jonge prinsen, toch? Ik bedoel, een schelpartij was best aan hem besteed.
Daar zijn we nooit bij geweest. Maar in één geval is dat vrij... Hij speelde dat echt wel. Dat is op de avond of de nacht eigenlijk van het huwelijk van Margarita en Edwin is dat kennelijk nogal uit de hand gelopen. En daar heeft hij in ieder geval op enig moment de prinsen de deur uitgezet om 5:30 s'nachts. Een uitspraak van rot op. Hè, zo iets dergelijks is gezegd. Misschien wel meer. Nee, dus het boterde niet. Maar toen waren we alweer echt heel veel fases verder. En wat je eigenlijk ziet, en nog even, is... het Koninklijk Huis heeft altijd moeite gehad om burgermensen op te nemen in de familie. Dus als je niet van koninklijke komaf bent, worden je nieren geproefd. Word je op de proef gesteld. Dat heeft Pieter van Vollenhoven meegemaakt. Hè. Ze heeft vroeger beschreven hoe hij is getreiterd en hoe moeilijk die het had. En Pieter is een andere persoonlijkheid, trouwens ook een andere leeftijd dan Edwin. Je ziet dat eigenlijk altijd. Dus dat ongeacht het karakter. Want ook als je heel meegaand en heel bent, dan word je op de proef gesteld en kan dit heel moeilijk zijn. Ja.
Zoals bij Van Vollenhoven, die een stuk meegaander was dan
exact.
Ja. Edwin.
Ja. Ik wil heel even toch, Joe, nog even naar dat moment in Frankrijk. Jullie komen voor het eerst aan in Frankrijk bij het kasteel waar Edwin en Margarita dan wonen. Alleen? Nee, hoofdredacteur, hoofdredactie.
Henk was erbij, ja. Met z'n tweeën. Met een gehuurde auto. Dus we zaten een eindje verderop in het dorp. En we reden dan 's ochtends heen. En dan, ja, dat was...
Notitieboeken in de tas.
Opnameapparaatje.
Opnameapparaat.
Ja, dat was een prachtige aankomst. Met een grote, zoals je dat voorstelt, hè, een oprijlaan. Met bomen aan weerszijden, grind. Een koer waar je op rijdt en een kasteel. Wat, nou, het was zeker niet vervallen. Het was eigenlijk best wel aardig, maar moest nog een hoop gebeuren. Daar waren ze ook mee bezig. Ja, idyllisch. Prachtig.
En dan begin je met koffie en dan was het vanaf de ontmoeting... Hoe gingen die gesprekken?
Nou, dan moesten we dus eerst wel even wat spelregels afspreken. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we en hun daar ook van overtuigen van de noodzaak om het in chronologische volgorde te gaan doen? En bij ieder... beweringdienst hebben, dan gaan zoeken naar documenten, soms ook krantenknipsels, aanvullend bewijsmateriaal, om te zien, klopt die chronologie die ze vertellen?
En kon je goed toetsen wat zij zeiden? Was het moeilijk?
Redelijk goed, want ze hadden aardig wat brieven liggen, dus die staatsrechtelijke elementen konden we goed toetsen. Die lieten ze ook ons zien, hè? Brieven van de vader van Margarita, brieven van ministers, brieven die zij eerder hadden geschreven waarin ze een beklag deden, die waren wat feitelijk onderbouwd met data. Dus we konden het best aardig reconstrueren, zeker.
En kon je van de andere kant ook je wederhoor krijgen?
Dat was natuurlijk lastiger, want dat hebben we pas in een later stadium serieus geprobeerd. Wat ik wel heb geprobeerd is, ik heb verschillende gesprekken gevoerd met mensen uit hun omgeving. En dat was ook belangrijk, want we wisten natuurlijk niet wat we niet wisten. Zij vertelden dingen, maar we wisten niet wat zij niet vertelden. En daar wilden we toch een beetje comfort bij krijgen. Achteraf is dat allemaal heel goed gegaan, want er is niks ernstig boven water gekomen wat zij voor ons verzwegen hebben. Maar op dat moment vroeg je natuurlijk wel af, god, wat weten we niet?
Ja.
En met het oog daarop heb ik met name een aantal gesprekken gevoerd met mensen uit een omgeving die we in dat opzicht in vertrouwen konden nemen.
Wat voor mensen waren dat dan? Of kon je dat, ja, dat kan je natuurlijk niet echt
zeggen. Nou
zien.
Ja, gods uit hun vriendenkring, ja. En ook wel uit hun professionele kring. Ja.
Met gaf je dat aan Margarita?
Ja, natuurlijk. Want zei ik, we kregen die nummers. Wij kregen die nummers en zeggen van jongens, we willen praten met mensen uit jullie omgeving die dit hebben meegemaakt, die dingen kunnen bevestigen. We willen eigenlijk een extra paar ogen die het verhaal bevestigen. En sommige verhalen die we niet bevestigd kregen, kozen we ook voor om die niet op te schrijven.
Ja, nou waren jullie bewust naar Frankrijk gegaan, omdat jullie na die ene ontmoeting in Vinkeveen dachten, nou misschien is het verstandiger om...
Het gaf enorm veel rust en ook een beetje ontspanning natuurlijk, ook bij hun. Ze waren in een eigen omgeving. Ja. En ze voelden zich niet meer opgejaagd.
Nee. Gold dat voor jullie ook? Want was jij bijvoorbeeld bang dat jouw onderzoek bekend zou worden? Of...
We waren op allerlei momenten wel bang dat het bekend zou worden. Want ja, er was ook alle reden voor. Zij hamerden erop dat ze werden afgeluisterd. Ze hadden ook aanwijzingen dat ze geschaduwd werden. Ze hadden natuurlijk die achteraf juiste aanwijzing dat de BVD en de DK, de Dienst van de Beveiliging van het Koninklijk Huis, onderzoek hadden gedaan door hun. Dus nee, zeker, we waren echt voorzichtig. We hadden die bandjes niet zomaar op de redactie liggen en die uitgewerkte teksten ook niet.
Maar hield je er rekening mee dat je bijvoorbeeld wel eens gevolgd zou kunnen worden naar Frankrijk?
Ja. Nou, niet naar Frankrijk, maar wel later. Nee, Frankrijk denk ik dat we redelijk ontspannen nog zaten.
Toen zaten jullie nog ontspannen?
Ja.
Maar later?
Nou, later letten we daar gewoon op. Hè. Ze zijn op het laatste moment moesten natuurlijk ook die teksten allemaal gefiateerd worden. Want op enig moment, ik weet niet meer precies, hadden we in de gaten. Ja, dit is zo groot. Toen, dat zal Henk bedacht hebben, of misschien Gerard. Laten we dit in afleveringen gaan doen. En dat bleek achteraf natuurlijk een gouden greep. Dat was ook niet meteen vanzelfsprekend. Hè. En dan, toen hebben we de afspraak met hun gemaakt. We doen 4 afleveringen. En gedurende die 4 afleveringen hebben een verplichting. Wij hebben naar jullie geluisterd. Nu moeten jullie wachten met de boer opgaan om jullie verhaal elders te doen. En daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Dat was natuurlijk super belangrijk. Want op die woensdag dat deel 2 uitkwam en deel 3 en deel 4... Ja, stonden collega-journalisten bij de kiosk te wachten tot het nummer aankwam.
Ja. Maar toch eventje, want je gaat met een tas met lege notitieblokken heen naar Frankrijk en met allemaal lege tapes met bandopnames. Maar je moet uiteindelijk met die volle tas, met al je notities en volgetapte tapes, ook weer terug naar Nederland. Was er niet enig moment dat je dacht...
Nou, nee, we hebben even nog gegrapt, weet ik nog, toen we daar bij de douane, we zijn de douane geweest in Frankrijk, op vliegveld Toulouse, gegrapt van, goh, bekend zijn en zouden ze nu onze tassen doorzoeken en die bandjes eruit halen. Maar nee, dat bleek allemaal geen sprake van.
Daar had je geen angst voor? Of dat speelde niet?
Nou, dat was half gekscherend, half van, je weet het maar niet. Hè? Je hebt eigenlijk geen goed idee in wat voor wereld je terechtkomt, wat er waar is en wat er niet waar is.
Hoeveel uren band had je?
Ik denk... Nou, tegen de 30. Ja, echt heel veel hadden we. Ja.
Heb je het ook zelf moeten uitwerken?
Ja, op een moment hebben we daar ook weer hulp bij gekregen. Maar dat was ook wel belangrijk om die bandjes goed uit te werken. Nogmaals, om die chronologie goed te krijgen. Want er zat best veel emotie in hun verhaal. En dan moest je toch wel weer even doorheen kijken. Zoveel mogelijk terug naar de feiten.
Kon jij dat goed, door die emotie heen kijken? Of hoe...
Nou, dat ging natuurlijk best wel. Maar nogmaals, je moet ook een beetje de ruimte gunnen mensen om hun emotie te uiten. Ja, En als Edwin een keer boos werd om iets. Bij Margriet gebeurde dat minder vaak. Maar moest ook wel een beetje begrijpen dat hij boos werd. En dan word ik niet ook boos.
Vond je het aardige mensen?
Ja, we hebben echt hele leuke tijd gehad. Ik weet nog dat we na die vrijdag dat we wegvlogen hebben we samen ergens buiten de deur geluncht. Dat was echt heel prettig. En er zat natuurlijk ook wel spanning op. Hè? Er zijn momenten geweest dat het wel even moeizaam was. Want zij dachten, waarom duurt het allemaal zo lang?
Want zij dachten eigenlijk, volgende week verschijnt het verhaal.
Bij ja, wijze van, hè? Natuurlijk. En wij wilden gewoon veel meer zekerheid hebben dat het klopte wat ze vertelden. En achteraf denk ik dat het ook heel verstandig is geweest. En hebben denk ik een goede inschatting gemaakt dat er ook iets was wat echt bewijsbaar onjuist was. Je zag ook in de loop van de tijd de waardering voor het verhaal kantelen. Dat was wel heel erg grappig om te zien. Die eerste week, ook de Volkskrant bijvoorbeeld, die was heel negatief over dat verhaal in zijn berichtgeving. En na 1 of 2 weken kantelde in 1 keer die hele waardering en werd het steeds serieuzer genomen. Ja, dat was voor ons natuurlijk al prettig om te merken.
Ja, want jij zei, je hebt dus geen dingen opgeschreven die niet verifieerbaar eigenlijk waren. En wat waren bijvoorbeeld dingen die je hebt weggelaten of die je ruis vond bijvoorbeeld?
Nou, legendarisch is natuurlijk, na 3-4 weken verviel onze afspraak. Wij hadden die 4 afleveringen gepubliceerd. Edwin en Margarita gaven een interview toen aan Nova, het huidige Nieuwsuur. En daar vertelden ze het verhaal dat ze op bezoek waren geweest om een beklacht te doen bij het hoofd van de RVD, destijds Eef Brouwers. En dat er een afluistermicrofoontje zichtbaar was in de wand. Ja, dat hadden ze ons ook verschillende keren verteld, maar ja, dat is een verhaal wat we gewoon niet erg geloofwaardig vonden. Ik dacht, als ze dan een afluistermicrofoon hebben, dan verstoppen ze die wel beter dan zo zichtbaar in de wand.
Ja. En het was natuurlijk bijna, het was niet te checken.
Het was dus dat hebben we niet opgeschreven. Maar zij wilden dat heel graag wel vertellen. En dat deden ze toen ook meteen na 3-4 weken in Nova. En dat ondergroef hun geloofwaardigheid enorm.
Ja,
dat was natuurlijk heel jammer. Maar goed, voor ons was op dat moment, in zekere zin kan je zeggen de buit binnen. Want Balkenende had al in de Kamer toegegeven dat ze wel degelijk dat dossier hadden gelicht en dat daar ook over gelogen was.
Balkenende gaf jou gelijk.
Je
moet maar van iemand gelijk krijgen in het leven. Na dat eerste verhaal kreeg je echt een ongelofelijke berg stront over je heen. Hè? Van tussen aanhalingstekens serieuze journalisten.
Ja, een beetje.
Een beetje van mensen waar we een hoge pet van op hebben.
Nou, er was wel mee te leven. Maar het grappige was vooral van de Koninklijk Huisverslaggevers. Die kwamen helemaal in het geweer. En natuurlijk Telegraaf, die begon echt een campagne.
Ja, leg het even uit, want wat gebeurde er? Want ik kan me voorstellen dat mensen zich dat niet. Het blad lag in de winkel. Het werd gepubliceerd, het verhaal.
Ja.
Even voor de duidelijkheid, het stond niet heel nadrukkelijk op de cover.
Nee, we hadden er bewust voor gekozen om het niet op een omslag, het dragende verhaal te maken. Om niet beticht te worden van sensatiezucht. Dat was ook op juridisch advies, om dat gewoon ingetogen te brengen. Maar goed, toen eenmaal de beer los was, toen werden wij natuurlijk toch beschuldigd van sensatiezucht en roddeljournalistiek. En je zag dat heel veel koninklijk huisverslaggevers, die hadden natuurlijk allemaal liggen slapen. Hè? Dit was allemaal onder hun ogen gebeurd en ze hadden niks in de gaten gehad. Dus die kwamen meteen in het geweer om te vertellen dat dit een verhaal van niks was. En je zag toch na een week dat
maar konden ze dat? Want in feite had jij je aan de feiten gehouden. Je hebt eigenlijk alleen maar dingen opgeschreven die.
Nou, er was één verslaggever waarvan ik weet dat hij op zijn redactie riep: ja, dit is het debiele nichtje van Beatrix. Joh, dat moeten we niet aan luisteren. Die is helemaal van het padje. Maar ja, dan kan je met heel één of twee zinnen kan je dat helemaal parkeren als onzinnig.
En werden ze het echt gewoon ook extra zwart gemaakt daarna?
Ze werden natuurlijk heel erg zwart gemaakt in de Telegraaf, die een campagne voerde. Ik kan nog één hele leuke anekdote is hoe het verhaal kantelde. Dat was na, ik denk 1 week of misschien 2 weken. De sociale dienst van Amsterdam, die bracht naar buiten dat het verhaal kan niet kloppen. Want er is helemaal geen dossier bij ons van Edwin de Roy van Zuiderwijn. En dat stond dus ook in de kranten. Groot, hè? Nou, verhaal kan niet kloppen. Het dossier bestaat helemaal niet. Maar wat bleek, de sociale dienst had de naam Edwin de Roy van Zuiderwijn niet goed gespeld. Ze hadden verkeerd gezocht.
Oh.
En wij hadden het bewijs dat hij wel een dossier had bij de sociale dienst. En dat document waarin dat stond, hebben we toen toegespeeld aan de Volkskrant. En de Volkskrant opende met sociale dienst. Edwin had wel degelijk een dossier bij de sociale dienst. Dus de sociale dienst stond in zijn hemd. Want ze hadden iets ontkend wat aantoonbaar onjuist bleek. Nou ja, toen zag je al dat de waardering begon te kantelen. Van hey, wacht eens even, er worden hier dingen gezegd die niet kloppen. Het blijkt wel te kloppen wat HP de Tijd geschreven heeft. Je zag die waardering toch in de loop van de tijd veranderen. Het duurde even voordat de Kamervragen gesteld werden. Op een of andere moment werden de Kamervragen gesteld. Dus je zag dat de waardering voor die serie nam toe in de loop van die weken.
We worden er even stil van. Want het was best hard hoor, wat er na dat eerste verhaal over geschreven werd.
Deel van die afspraak was ook, wat op zich toch belangrijk was. Wij hadden afgesproken, jullie houden je mond. Hè, dus Edwin en Margriet zouden geen nieuwe interviews geven, maar wij ook niet. En dat was wel heel erg belangrijk. Wij werden natuurlijk gebeld van wil je in de studio komen daar? Of iedereen wilde ons spreken. We hebben alles geweigerd om ook niet in een rol te komen waarin je hun moet gaan verdedigen of hun woordvoerder wordt.
Gewoon, die artikelen moesten gewoon voor zichzelf spreken.
En dat heeft heel goed gewerkt. Door dit wel steeds uit te leggen aan collega's. We gaan niet toelichten. Er komen nieuwe afleveringen. Wat we nog te vertellen hebben, gaan we later vertellen. En dat werkte heel goed.
Jullie hadden wel gekozen voor een samenwerking ook, hè? Met een Duits blad.
Ja, even met Stern, ja.
Waarom was dat? Hoe is dat gegaan?
Nou, dat was toch dat we nog een extra check wilden hebben. Laat Albert Eikenaar, destijds de correspondent van Stern, die we allemaal goed kenden. Een hele leuke en goede schrijver. Laat die nog eens even een check doen. Wat klopt het wat zij vertellen en wat vertellen ze niet? Dat was ook een traditie natuurlijk. Der Spiegel is ooit naar buiten gekomen met het verhaal over de Geet Hofmans affaire. Dus we dachten van, we waren ook een beetje, dat kan je nu niet meer voorstellen, bang dat het verhaal helemaal niet zou landen. Dat het gewoon helemaal genegeerd zou worden. Ja, achteraf kan je dat niet meer voorstellen. Maar toen we mee bezig waren, hielden we daar wel rekening mee.
En Stern was een gezaghebbender blad dan HP de Tijd?
Nou,
Mogen we het zo zeggen?
Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat ongeveer vergelijkbaar geweest zou zijn. Hè? Oh. Toch gewoon een opinieweekblad. Enigszins verwante bladen. Hè? Maar als het eenmaal in het buitenland lag, ja, dan was het natuurlijk moeilijk voor Nederland om nog te doen alsof er niks aan de hand was.
Maar dat het niet zou landen, bedoel je daarmee dat mensen er niet verontwaardigd over zouden zijn?
Letterlijk genegeerd zou worden. Dat het gewoon doodgezwegen zou worden.
Door?
Ja, door de collega's. Dat iedereen zou denken van ja, dit nemen we niet serieus, we pakken het niet op. Ja. En dat was natuurlijk ook niet wat Edwin en Margriet wilden. Hè? Die wilden nou eindelijk hier aandacht voor een verhaal, zodat het uitgezocht zou worden.
Ja.
En ja, uiteindelijk ook met succes. En
dus jullie hadden het contact gelegd tussen Eikenaar namens Stern en
Margriet en Edwin. Ja.
En Stern publiceerde dan gelijktijdig met
twee dagen later of zo, of dag later. Ja.
En maakte zij, drukte zij letterlijk af wat jij had geschreven? Of maakte zij andere keuzes?
Nee, ze hebben eigen verhaal gemaakt.
Eigen verhaal?
Ja, maar veel korter, hè? Veel bondiger.
Korter, bondiger, maar ook met andere keuzes erin?
Nee, het was in wezen hetzelfde verhaal. Ja, met minder checks. Dus dat was meer een interview. Terwijl wij natuurlijk wel vrij veel aanvullend materiaal hebben verzameld. En ook dat in de loop van de verhalen hebben gebracht.
Eén citaat uit Stern even, wat jij volgens mij niet letterlijk hebt gebruikt. Tante Trix, dan ging het over Beatrix, drinkt zeer veel wijn, stond opeens in Sterren.
Ja, ja. Nee, daar kies je dan voor om sommige dingen even wat ingetogener te brengen. Omdat we toch wel in de gaten hadden van ja, dit gaat genoeg reuring veroorzaken. We gaan genoeg over ons heen krijgen.
Daar hoefde je niet de drankzucht van Beatrix.
We hadden eigenlijk niet meer nodig. En op een gegeven moment was het ook duidelijk genoeg. We hadden aandacht genoeg. Dat we, laten we zeggen, de drankzucht of de vermeende drankzucht van Beatrix. Je kon het wel een beetje voorstellen. Ik zeg later, als je dus in het Koninklijk Huis, je hebt altijd mensen naast je staan die je glas bijvullen. Nou, Frans, jij als schonze journalist, als je op een bruiloft bent en je hebt je glas half leeg en dat wordt alweer bijgeschonken, dan wordt matigheid moeilijk natuurlijk. Ja. Nou ja, weet je, dat soort verhalen kregen we dan.
Achteraf bleek er toch veel meer nog te kloppen dan je misschien aanvankelijk durfde op te schrijven. Heb je achteraf gedacht, oeh, zat ik misschien toch een beetje aan de voorzichtige kant?
Ja, zeker. Ja, zeker. Achteraf, en met name die sociale dienstdossier, dachten we van, wat is dit toch voor een raar verhaal? En toen eenmaal bleek dat het echt klopte. Nou, toen was toch wel een eye-opener van... Er is echt iets aan de hand. En ik weet nog steeds niet of we alles weten. Maar dit is toch maar mooi naar buiten gekomen. Dat vergeet niet helemaal even goed om soms samen te vatten. Dat doe ik dan vaak voor vrienden die me nog wel eens naar vragen. Er was tegen hun sociale dienstdossier van Edwin was gelicht. Dat was tegen hem gebruikt. Daarna was het ontkend dat het gelicht was. Het was gedeeld met de vader van Margarita. Een ambteloos buitenlander. Hè? Iemand die niet eens met de Nederlandse nationaliteit. Die had dat dossier gekregen. En hem was op het hart gedrongen om daar niet te gebruiken. En dat had hij wel gedaan. Dus er was wel een reeks van dingen die hun overkomen waren. Die gewoon niet konden. En de opdracht voor dit onderzoek kwam rechtstreeks vanaf het Koninklijk Huis, vanaf het Hof, zonder tussenkomst van een minister.
Wie dus, had die opdracht nou gegeven?
We weten dat die opdracht waarschijnlijk komt van Felix Rodius. Dat was destijds de directeur van het Koninklijk Huis. Maar in opdracht van wie hij weer dit gedaan heeft, dat weten we niet. Het zou kunnen dat het prins Bernhard was. Het kan ook koningin Beatrix geweest zijn. Het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat hij dat op eigen initiatief gedaan heeft.
Daar ben je nooit achter gekomen? Wie exact?
Nee, dat is nooit eigenlijk naar buiten gekomen.
Nee. Maar je weet het wel?
Nee, ik weet het niet. Nee. Zij moest daar zelf ook naar raden. Ja. Het heeft er wel toe geleid dat die dienst van het Koninklijk Huis... dat de touwtjes daaraan zijn aangehaald na deze hele affaire. Dus de vrijheid om dit soort fratsen uit te halen, die is daarna beperkt.
Want dat is een van de consequenties van jouw serie verhalen, hè?
Ja. Ja.
Had het nog meer consequenties? Heeft het Koningshuis op het punt van omvallen gestaan? Of,
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel, we hebben later nog meer zaken gehad. Zoiets als dat je op een gegeven moment ziet dat Willem-Alexander nu geen verantwoordelijkheid meer heeft in de formatie. Ik denk wel dat allemaal toch dingen, na-L-effecten geweest zijn, waar deze affaire ook een beetje aan bijgedragen heeft. Zo van, nou, we kunnen eigenlijk dat Koninklijk Huis niet controleren. Dat is een. We hebben de ministeriële verantwoordelijkheid, dus we moeten achteraf maar aannemen dat het klopt wat ze vertellen, maar we kunnen het niet controleren. En dat vertrouwen dat die controle niet nodig is, dat is natuurlijk wel serieus ondergraven.
Hebben ze jou dat kwalijk genomen? Ik bedoel, heeft via jou ooit bereikt van.
Nee.
Wat een kutgozer die fase namens Willem-Alexander.
De familie van Koninklijk Huis via de RVD heeft 1-3 een verklaring uitgedaan. Na een week die erop neer kan van we herkennen ons niet. En we houden erg veel van Margarita. Daar kwam het op neer en daar hebben ze bij gelaten.
En had het nog politieke consequenties?
Nou, Balkenende heeft daar toch echt nog wel problemen van ondervonden in de Kamer. Die is daar vervolgens heel hard op aangepakt, hè, op deze hele kwestie. Voor hem persoonlijk is het verhaal dat hij dus als minister van Staat, het is een soort erebaan, dat hij die lange tijd niet heeft gekregen van Beatrix. Omdat hij deze crisis niet goed gemanaged heeft. Ja, ik weet niet of je daarop doelt, maar in die zin heeft het wel consequenties gehad. Ja, maar het belangrijkste is in feite dat het kabinet van de koningin, dus de ambtelijke organisatie van het Hof, dat die minder vrijheid heeft gekregen. Die staatsrechtelijke strenger aan banden gelegd.
Ja. De dag dat het blad... jullie waren heel even bang dat het verhaal niet zou landen. Hè? Maar HP de Tijd komt op een gegeven moment uit met het eerste deel van Oranje Bitter. Binnen 1 dag was het uitverkocht, hè?
Ja, want er was best wel, dan ligt het om 10:00 's ochtends in de winkel. En dan zaten wij toch een beetje, die andere 3 afleveringen waren ook al klaar.
Ja, je had ze alle 4 klaar.
Ja, want dan moesten we hadden ook van tevoren, we moesten dat gewoon met Edwin en Margriete afgekaart hebben. Dit is de tekst. Hier staan we allemaal achter. Want zij moesten natuurlijk niet naar buiten treden en zeggen, want het klopt niet wat hier staat. Dus die lagen allemaal klaar. Dus we hadden eigenlijk betrekkelijk een rustige woensdag. Waarin we gewoon zaten te wachten. Van goh, wat gaat er gebeuren? En ik denk tot 4 uur het journaal de aandacht aan besteden. En toen, die had het op een manier. NOS Journaal had het eerst in de gaten dat er toch iets bijzonders in HP de Tijd stond. En toen, toen ging het hard.
Hoe heb je die weken beleefd?
Nou, de eerste weken waren toch wel behoorlijk in spanning. Omdat we toch dachten van, god, blijft dit verhaal overeind? En na een week begon het vertrouwen te groeien. Bijvoorbeeld dus toen die blunder van de sociale dienst in Amsterdam groeide het vertrouwen. En het ultieme moment van dat ik echt dacht, ja, nu is het duidelijk, was die persconferentie of die van Balkenende, dat hij dat toegaf. Maar toen waren er toch nog steeds journalisten die dat onvoldoende in de gaten hadden. Dus we hebben toen wel meteen, na afloop van die persconferentie, telefoon gepakt om een paar collega's te bellen en te zeggen, let wel wat hij gezegd heeft. Het gaat er niet om dat hij boos is op Margarita. Het gaat erom dat hij iets toegeeft.
Wat eerder dat het
in allerlei dingen is.
Ja. Ja.
En sommige collega's hadden dat heel goed in de gaten, maar niet iedereen.
Denk je nog vaak terug aan dit verhaaltje?
Nou, ik vond het wel leuk dat jullie me belden. Laat ik het zo zeggen dat ik nog een keer... Want ik heb het wel herbeleefd dat jullie me vroegen. En dat ik zelf even die stukken heb teruggelezen. Moet ik wel weer terugdenken in die tijd. Van wat een ongelooflijk plezier en genoegen we er op enig moment aan hebben beleefd. Hè. Toen het helemaal begon te lopen, hebben we natuurlijk ongelooflijk mooie tijd gehad. Het was ook een hele leuke redactie, ook HP de Tijd. Het was heel kleurrijk, met veel leuke mensen. Dus het was gewoon een geweldige tijd.
Is er iets dat je met de kennis van nu, is dat een beetje een flauw vraag, maar is er iets dat je met de kennis van nu anders had aangepakt destijds?
Ja, kijk, achteraf, als je weet dat die dingen kloppen, had je het wat harder opgeschreven. Ja, als ik het nu opnieuw zou schrijven, zou je het harder opschrijven. Want het bleek meer te kloppen dan we van tevoren wisten. En ja, kijk, in de beleving, sommige mensen hebben het nog steeds over Edwin een moeilijke persoon geweest zou zijn. Dat is dan wel eens wat je hoort. Maar dat is natuurlijk toch niet, dat is eigenlijk bijzaak.
Of het is niet relevant. Is
niet. Je zou zelf kunnen zeggen, niet relevant. Hooguit kun je begrijpen waarom dingen lopen zoals ze lopen. Maar het is niet de essentie. Maar dus, zou ik dingen anders hebben gedaan? Ja, ik denk dat ik het nu veel stelliger zou durven op te schrijven dan we toen durfden.
Ja.
Maar goed, waarom dat het slim was? Ik bedoel, je bent op geen enkele fout betrapt. Hè? 4 weken lang heeft niemand je onderuit. Want vaak zit een fout in een heel kleine hoek. Hè? En één fout was genoeg geweest om alles te ondergraven. Hè?
Nee, zeker. Dat is wat je. Ja, nee, dat klopt helemaal. Dus dat. Nee, er is niks serieus onjuist gebleken. Nee. En dank je.
En is er, want toch even, Edwin, want het verhaal van Margarita en Edwin is eigenlijk, was op een gegeven moment na die publicatie ook nog lang niet klaar. Hè? Er is nog een rechtszaak tegen de staat geweest. Ze zijn nog gaan scheiden.
Ja.
Toen kwam er nog...
Er is heel veel nog over te vertellen. Destijds zeiden ze ook al tegen ons van ja, de kans dat dit eindigt in onze echtscheiding is natuurlijk heel groot. Want de druk is zo groot op ons huwelijk. Ja, en wij ook financieel zitten we dadelijk aan de grond. Margriet heeft altijd een vangnet. Ze kan altijd terug naar de familie en die zal haar toch weer natuurlijk opnemen in de schoot.
Wat
als ze maar eenmaal gescheiden was
als
van gescheiden deze verschrikkelijke Edwin.
Want dat waren ze op uit. En dat is ook, dat voorspelden ze toen al.
En dat is
lachend.
Ook gebeurd.
En dat is ook gebeurd. Ja. Ja.
Maar was het na die 4 verhalen voor jou helemaal klaar? Of?
Nou, wel grotendeels. Hè. Kijk, we hebben toen ook, is er nog een rechtszaak geweest over de bandjes. Edwin en Margarita daagden ons voor de rechter. We hadden ook afgesproken dat we daar geen gebruik meer van zouden maken. Maar we wilden die bandjes wel graag houden. Voor het geval dat we nog voor de rechter gedaagd zouden worden door het Koninklijk Huis of door wie dan ook. Ja, toen waren we er ook misschien wel een beetje klaar mee.
Zij
wilden die bandjes terug. Ja. En wij hebben toen een compromis voorgesteld. We leggen die bandjes ergens waar we er alle twee gebruik van kunnen maken. Nou, heel gedoe en zo. Maar,
wat kwam daar uiteindelijk uit?
Uiteindelijk hebben ze geloof ik bij hun advocaat gelegd. Hun toenmalige advocaat. Met de verklaring erbij dat wij ze konden gebruiken op ieder moment dat we ze nodig hadden.
Okay.
Als wij voor de rechter gedaagd werden door
Wie dan ook.
Want hij hield er wel steeds rekening mee. Dat was onze angst natuurlijk, dat we voor smaad voor de rechter gedaan zouden worden.
Ben je ze nog wel eens tegengekomen eigenlijk?
Ja, ik hoopte al dat je de vraag zou stellen. Nou, Edwin ben ik nog een paar keer zo rond rechtszaken tegengekomen. En dan vroeg ik al, Edwin, zijn we nog on speaking terms? En dan bleek dat meestal niet het geval. Na die scheiding was wel een hele fijne afsluiting voor mij persoonlijk. Hè, want het was best wel voor mij ook een intensieve tijd. Nadat ze gescheiden waren, ben ik Margriet een keer tegengekomen langs de Amstel. Waar ik fietste. En ik zag in één keer, ik fietste daar met mijn vriendin. Ik zag daar die grote hond die zij hebben, Paco. Zag ik lopen. Ik denk, hé, dat lijkt de hond wel van Margarita. En ik keek nog een keer goed. En Margarita liep naast die hond. Dus ik ben gestopt en heb nog 5 of 10 minuten met haar staan praten. Heel ontspannen. En ik informeerde hoe het met haar ging. En toen zei ze zoiets van, nou ja, weet je, ik moet toch terughoudend zijn met wat ik je vertel. Want je blijft een journalist. Ik zei, ja, dat begrijp ik ook. Weet je wat? Ik hoop dat het goed gaat met je. Bedankt voor alle vertrouwen. Bedankt voor alle verhalen die je verteld hebt. En ik wens je het allerbeste. Nou, dat was in ieder geval een prettige manier van afscheid nemen. En daarna ben ik er nooit meer toevallig tegengekomen. Nee. Of zo.
Is er ergens in het verhaal nog een los eindje? Of iemand die je nog wel eens zou willen spreken hierover? Of iets waar je nog een keer...
Nou ja, kijk, nee, dat geloof ik. We zijn vrij diep gegaan. Kijk, je hoopt natuurlijk dat Bernard nog een keer iets had willen zeggen. Nee. We zijn heel ver gekomen. Ja.
Tjeu, dankjewel. Dank dat je hier wilde zijn, dat je erover wilde komen vertellen. Ja,
goed verhaal,
Frans.
Hè?
Mooi verhaal.
Hey, absoluut. Voor mensen die het nog eens willen nalezen, her en der is nog het boek Oranje Bitter te krijgen. Bijvoorbeeld bij de slechte, volgens mij. En het is echt de moeite waard om dat nog eens na te lezen.
Ja, want de verhalen hebben de tand destijds goed doorstaan. Nee. Ook qua taalgebruik, hè?
Meer dan dat. Ja. Het was geen prutser, liedje.
Nee, zeker niet. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan naar gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren. Dan weet je wanneer de nieuwe aflevering klaar staat. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.